Test, test, test. Deze doet het ook. Nee. Jawel. Soms kun je op een hele onverwachte manier bemoedigd worden. Ik weet niet of iemand dat wel eens mee heeft gemaakt. Ik had het een paar weken geleden. Ik zat in de auto en dan luister ik naar de radio. Allerlei zenders. Q-Music, 538, want ik wil weten wat er te koop is in de wereld. En toen hoorde ik ineens een lied van Lauren Daigle. Sommigen kennen dat, ik ga het zo dadelijk laten horen. Ik had het ooit gehoord en die DJ die zegt, er is nu weer een nieuwe hit. En die vrouw die komt in Utrecht optreden en ze is eigenlijk al lang bekend, maar nu pas bij ons aan het doorbreken. Het was gewoon een gospellied. En dat is tegenwoordig heel bijzonder als je dat op de seculiere radio hoort. En ik werd er zo door bemoedigd. En ik heb het opgezocht. En ik wil het jullie laten horen. Want gisteren was er in de buurt bij mij een barbecue. En daar moet altijd muziek bij schijnbaar. En dat zijn van die liedjes van... Ik ben geboren om te zuipen... Serieus? Ik wil bier ieder kwartier. En ineens hoorde ik dat liedje van Lauren Daigle voorbij komen. I believe. Ik denk, dat is toch bijzonder. En ik werd weer bemoedigd. Ik denk, het kan gewoon dat Gods licht dwars door de duisternis heen straalt. En daar gebruikt hij allerlei manieren voor. Vaak heel onvoorspelbaar. En ik hoop, als je dit liedje zo dadelijk hoort, in dit kader, dat het jou ook bemoedigt. Het is Engelstalig en daarom ga ik er even iets van vertellen over de inhoud. Dan heb ik natuurlijk die bril weer nodig. Altijd een dingetje. Ik blijf maar vechten tegen de stemmen in mijn gedachten die zeggen, jij bent niet oké. Elke leugen die zegt me dat ik niet groot genoeg ben. Ben ik dan niet meer dan de optelsom van hoogtes en dieptes? Wilt u me aan herinneren wie ik ben? Want dat heb ik nodig. U zegt dat ik geliefd ben, ook al voel ik niks. U zegt dat ik sterk ben als ik me zwak voel. U zegt dat ik vastgehouden word als ik me tekort voel schieten. Als ik me nergens bij voel horen, dan zegt u, je bent van mij. Ik geloof wat u zegt over mij. Het enige wat nog belangrijk is, wat u van mij denkt. In u vind ik mijn waarde en mijn identiteit. Dat soort dingen. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. You say I am love. Well, I can't feel a thing. You say I am strong. When I think I'm weak. You say I am held. Well, I am falling short. When I don't belong. you say of me, I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I'll find my identity. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak. You say I am held when I am falling short. When I don't belong, you say I am yours. And I believe, oh I believe, what you say of me, I believe. Taking all I have, now I'm laying it at your feet. You have every failure, God, you'll have every victory. You say I am loved, well I can't feel a thing. You say I am strong, when I think I'm weak. You say I am held, when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe, what you say of me. I believe, I believe.
En als je dan eerst hoort, ik wil bier ieder kwartier, en dan I believe, dan denk je, dat is toch wel bijzonder. En de Bijbel staat een paradox is een schijnbare tegenstelling. Het is niet een tegenstelling, maar het lijkt erop. Bijvoorbeeld, wie zijn leven verliest, die zal het vinden. Zoek eerst het koninkrijk, dan krijg je de rest vanzelf. Dat lijkt een beetje onlogisch. En God is onlogisch voor ons. En dat is zo'n andere manier van denken. En ik merk dat ik mezelf dat elke keer weer moet inprenten. En daarvoor zijn we ook bij elkaar, om ons elke keer eraan te herinneren dat Gods denken vaak zo haak staat op ons denken. En Meredith, die vertelde over een moeilijke periode, lessen die God wil leren, en dat er zoveel stress in je leven kan zijn. En daar ben jij niet de enige in. Ik heb de laatste 2 jaar, ik denk wel 4, 5 mensen in het pastoraat mogen spreken die een burn-out hadden. En dan niet van, nou, ik ben een beetje moe. Maar helemaal afgebrand. Helemaal op. Geen energie. Dan denk je, waar gaat het dan mis? Het heeft heel vaak te maken met stress. Druk die je ervaart, al of niet terecht, vaak door andere mensen opgelegd, of door jezelf, of zelfs door je geloof. Dat kan. Moet niet, maar kan helaas toch gebeuren. Vind je je identiteit in wat je doet, in wat je hebt? Je kent dat wel, in theorie. Het is fijn dat we een rustdag hebben, toch? Ik ben daar dankbaar voor. Maar is dat nou de Sabbat? Het is een lastig thema, want daar wordt veel over gepraat. Ik mocht vroeger op zondag geen ijsje. Maar als het heel heet was, dan zei ik, ah papa, het is zo warm. En dan zag ik hem twijfelen. Dan denk ik, dan moet je nog even doorgaan. Nou vooruit dan, zei hij. En toen dacht ik later, wat is nou het omslagpunt? 20 graden? 22 graden? Wanneer is het nou legaal om op zondag een ijsje te krijgen? Wanneer mag dat nou van God? Ik verkocht je vroeger nog wel eens cd's. Op zondag. Er zijn kerken waarin ik dat altijd even vraag. Nou, ik heb wel eens verteld, ik heb die fariseërstruc. Je mag het 's maandags overmaken. En voor sommige mensen is het probleem dan opgelost. Mag ik hem dan alvast meenemen? Ik zeg, ja graag, anders moet ik hem opsturen. Maar wat is dat nou met die zondag en die Sabbat? Je moet er niet te licht over denken. Want in de woestijn, hè, toen de 10 geboden werden ingesteld, kwamen de mensen bij Mozes, en het was zaterdag, hè, de Sabbat. Mozes, er is hier iemand die heeft op de Sabbat hout gesprokkeld. Wat moet er met die persoon gebeuren? Mijn vader zou zeggen, nou, was het een beetje hout of was het veel hout? Het antwoord was, deze persoon moet sterven. Het staat in de Bijbel, hè? Ik schrik daarvan. Nee, zo. Die Sabbat is toch eeuwig? Daar mag je geen titel of jota van afdoen. Dus niet meer die ijskast open, want dan gaat het lichtje branden. Daar moeten mensen voor werken. Of moet je hem helemaal uitzetten? Ja, ik leg het maar even neer om te prikkelen, dat snap je wel. Ik verkoop zelf die cd's, dus blijkbaar heb ik er geen moeite mee. Of ben ik van de zaterdag? Dat ik dan rust en maar zoveel stappen mag lopen, of wat voor regels de Joden er dan ook bij bedacht hebben. Jezus plukte aren, hij genas iemand op de Sabbat, maar hij zei niet, die Sabbat slaat nergens op. Wat moeten we daar nou toch mee? Heel veel regels van het Oude Testament zijn niet voor ons, hè? Die zijn voor de Joden. Hè? Dat je geen twee soorten stof mag dragen, dat je een lam niet in het melk van zijn moeder mag koken. De Joden hebben soms hele strenge twee keukens, hè, om die regels maar niet te overtreden. Als een vrouw ongesteld is, mag je niet bij haar in bed liggen als man bijvoorbeeld. Ik weet niet of jullie dat dan in praktijk brengen. Maar dat zijn ook geen regels voor ons. Wij moeten dat niet verwarren. En in sommige kerken hebben ze een altaar en priesterkleren en wierook. En op zich is dat niet fout. Maar als je de dingen van het oude verbond gaat vermengen met het nieuwe verbond, dan kan dat je op het verkeerde been zetten. En dan snap je er niks meer van. Wat nou wel en wat nou niet? De wet is eeuwig en wij niet. Paulus zegt, wij zijn gestorven in Christus en opgestaan. Die wet heeft in die zin geen vat meer op je, want je bent er niet meer. Hij noemt een voorbeeld, als twee mensen in het huwelijk treden, dan zeg je tot de dood ontscheid. Dus als een van die twee overlijdt, dan werkt het niet meer. Dan is de ander vrij om te trouwen, zegt hij. Dus in die zin zijn wij vrij van de wet. Maar zegt Paulus, dat is geen aanleiding om dan maar te doen waar je zin in hebt. Ja, dan weet ik het weer niet. Wat dan wel? Oké, de wet is in je hart geschreven. Maar Paulus geeft toch een heleboel tips in allerlei brieven, waar hij zegt, nou let hierop, kijk daar, en geen bitterheid, en de vrucht van de geest. En dus het is allemaal niet zo zwart-wit. Rust. Daar hebben we behoefte aan. Geen stress. Stress maakt ons ziek. Verkeerde stress bedoel ik dan, hè? Stress die
die negatieve spanning geeft. En als je daar te lang aan blootgesteld wordt, dan raak je opgebrand. Ik ga met jullie lezen uit Hebreeën 4. De eerste christenen, die kwamen op zondag bij elkaar, de opstandingsdag van Jezus. En dat is natuurlijk heel mooi, dat doen wij nog steeds. En Constantijn de Grote, ik heb hem niet gekend, want hij is al heel lang dood. Die heeft op een gegeven moment ingesteld, werken op zondag gaan we niet meer doen, want dan kunnen mensen die willen naar de kerk. Dat is mooi. In de 9e eeuw heeft de kerk gezegd, die zondag is de Sabbat. Daarom mag je niet meer werken op zondag. Dat is een heel ander uitgangspunt. Daarmee werd het oude en het nieuwe verbond vermengd. Heel verwarrend. Eerste 9 eeuwen hebben ze dat dus helemaal niet gedaan. Was de zondag gewoon de dag des Heren om naar de kerk te gaan. Waarschijnlijk Paulus, maar in elk geval de Hebreeën schrijver, die zegt in hoofdstuk 10, de wet is de voorafschaduwing van al het goede dat nog komen moet. Dus in die wet van het Oude Testament zitten allerlei symbolieken die nog niet eens de werkelijkheid zijn. Als je mijn schaduw ziet, dan zie je wel ongeveer mijn profiel, maar je ziet nog niet wie ik ben. Dus de wet is nog maar een zwak, eigenlijk een slap aftreksel van wat wij mogen beleven. Dat realiseren we ons niet altijd. En ergens anders zegt die Colossense 2, laat niemand je voorschrijven op het gebied van eten of drinken, daar hadden de Joden allerlei regels voor, of het vieren van feestdagen. Sommige mensen zeggen nu wel, ja, maar je moet ook het Loofhuttenfeest vieren, anders maak je een fout. Moeten, hè, heb ik het over. Paulus zegt, laat niemand je iets voorschrijven. Geen nieuwe maan en Sabbat. Laat niemand je iets voorschrijven. Geen stress. Denk ik dan, ik mag toch die cd's verkopen. En een ijsje kopen, bij wijze van spreken. Maar wat veel dieper zit, ik hoef me niks te laten voorschrijven door anderen. Natuurlijk mag ik met anderen rekening houden. Ik weet nog, ik was net getrouwd, 43 jaar geleden. Het was zondag en de heg was te lang en ik had zin om de heg te knippen. Even lekker bewegen. Was voor mij helemaal geen werk. Dus ik begon die heg te knippen en mijn buurman, die nooit naar de kerk ging, die alles bij elkaar vloekte, die zegt, hé buurman, dat mag niet van God, hè? Ik denk, waar haalt hij dat nou toch vandaan? Laat niemand u iets voorschrijven. Maar ik dacht, als jij je eraan stoort, dan doe ik het morgen wel, hoor. Voor mij maakt het niet zoveel uit. Maar ik heb hem volgens mij wel afgemaakt eventjes. We gaan iets lezen en daar komt een zin in voor. Die wil ik er vast uitlichten. Dat is weer zo'n paradox. Dat we ons moeten beijveren om tot de rust in te gaan. Dat kan toch niet? Beijveren is toch je best doen? Dat is hetzelfde als, Heer, geef me geduld en vooral nu. Je beijveren om tot de rust in te gaan. Nou, dat staat er. Vanaf vers 1, hoofdstuk 4, Hebreeën. Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is. Paulus legt uit dat de Israëlieten in de woestijn ronddolden, geen rust vonden. En God zegt, ik heb het beloofde land voor jullie. Je moet binnentrekken over die grens heen, want dan vind je rust, letterlijk. Maar ze durfden niet. Ze geloofden niet. Ze kwamen niet binnen in die rust. Ze deden het op hun eigen manier. Wij blijven hier wel in een kringetje ronddraaien. We geloven niet dat God ons die rust wil geven. Maar die belofte is er dus nog steeds, zegt de schrijver van deze brief. En daarom moeten we ervoor waken dat iemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Dus de vraag is aan ons vanmorgen, ben je
tot de rust ingegaan. Dat betekent niet dat je zit te slapen of dat je overleden bent. Dat zeggen ze ook wel, hè? Hij is tot de rust ingegaan. Rust in vrede of zoiets. Nee, nu, alive and kicking, kunnen wij hier tot de rust ingaan. Daar wil ik even met jullie over nadenken. Of dat al gebeurd is. Of dat je misschien weer uit de rust bent geschoten. In de stress schieten, zeggen ze. Hè? Dat is niet de bedoeling, zegt Paulus. Laat niemand de schijn wekken. Oftewel, het is een serieuze zaak. Want aan ons is het goede nieuws verkondigd, net als in der tijd aan hen, die Israëlieten, in de woestijn. Maar anders dan voor wie het geloof in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam. Ze hebben het niet gepakt. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust, waarvan eerder sprake was. God zei tegen hen, in mijn toren heb ik gezworen, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Toen die verspieders terugkwamen en die 10 zeiden van dat gaat niet werken met die grote reuzen daar zo. Toen zei God, oké, dan zullen jullie dus niet tot de rust ingaan. En die hele generatie is daar in de woestijn overleden en pas de volgende generatie. Maar, zoals ik al zei, het is een voorafschaduwing van de werkelijkheid van vandaag. In vers 4 staat, over de 7e dag wordt immers ergens gezegd. Op de 7e dag rustte God van al zijn werk. Terwijl hier wordt gezegd, nooit zullen ze binnengaan in mijn rust. Het staat dus wel vast dat er mensen in kunnen binnengaan. En omdat zij, aan wie vroeger het goede nieuws verkondigd is, er vanwege hun ongehoorzaamheid niet zijn binnengegaan, legt God nu opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals eerder is opgemerkt, lange tijd later David heeft horen zeggen, horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet koppig. Was de rust hun al door Jozua gegeven, dan zou God daarna niet meer over een andere dag hebben gesproken. Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. De sabbat, de rustdag, voor de Joden verplicht, is dus nog maar een voorafschaduwing van de werkelijkheid, van de rust die wij vandaag, misschien ben je er al binnengegaan, mogen binnengaan. En wie is binnengegaan in zijn rust, vers 10, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne. En dan komt weer de aanmoediging, vermaning zelfs. Laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid, die Israëlieten in de woestijn volgt, en te gronde gaat. Als wij niet tot die rust ingaan, gaan we te gronde. Dat kan je een hoop stress geven, toch? Dat is nou net niet de bedoeling. Je moet tot de rust ingaan. Ik denk toch weer aan die zin, geef me geduld en nu. Het is zo'n paradox. Nou, volgens mij is het heel eenvoudig. Want levend en krachtig is het woord van God en scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door waar ziel en geest been en mergen kan raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. God had alles gegeven. Hè? Bevrijding uit Egypte. Heel bijzondere tekenen, kwakkels. Noem maar op, water uit de rots, door de Schelfzee waren ze gegaan, het leger was vernietigd, manna, hun schoeisel ging niet stuk, 40 jaar lang. Wat een wonderen. Je zou zeggen, nou, dan waren ze toch wel blij en dankbaar. Wat deden de Israëlieten? In Egypte hadden ze lekker knoflook. Wij zitten hier met dat smerige manna elke dag, dat kleffe goedje. Klonk niet dankbaar. Ze waren vergeten dat ze hun baby's in de Nijl moesten voeren aan de krokodillen. Dat waren ze even vergeten. Vroeger was alles beter. Hé, ik kom in heel veel kerken en dan hoor ik dat soms ook. Niet letterlijk, maar dat mensen zeggen, nou, in mijn tijd zongen we nog eens mooie liederen, bijvoorbeeld. Toen, vroeger. Het gouden kalf was het antwoord toen God even niks van zich liet merken toen Mozes weg was. En we willen een God die je kunt zien. Kalf was een symbool van vruchtbaarheid, van seksualiteit. Daar wilden ze voor gaan. En als God zei, je moet op de Sabbat geen manna verzamelen, want dan moet je rusten, deden sommigen stiekem toch. Of ze bewaarden het niet, omdat ze dachten, nou ja, hun eigen manier, mopperen, het gaat niet lukken, we zijn als sprinkhanen. In plaats van, ik vind mijn identiteit in God, een sprinkhaan. Ze wilden Jozua en Caleb stenigen. Ze wilden nieuwe leiders kiezen. Ze wilden een andere hoge priester kiezen. Dat kunnen wij toch ook? En op een gegeven moment zei God, Mozes, ga ze opzij, dan vernietig ik dit volk en ga ik met jou verder. En dan zei Mozes, Heer, maar wat moeten de mensen dan wel niet denken? Let op uw naam. Goed, zegt God, maar ze zullen niet tot mijn rust ingaan. Hoe kwam dat nou? Omdat ze elke keer zeiden, ik doe het op mijn manier. God zegt, maar. Ik ontdek die neiging bij mezelf ook wel. In kleine dingetjes. God heeft wel gezegd, maar nu even niet. Nu doe ik het even een beetje anders. En dat brengt geen rust. De rijke jongeling, eerder is iets over verteld, die kwam bij Jezus en die zegt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Hoe vind ik die rust? Nou, zei Jezus, als je perfect bent, dan komt het goed. Doe de regels maar. Ja, maar Heer, dat doe ik heel mijn leven al. En toen kreeg Jezus bewogenheid, want die man was oprecht. Hij zocht oprecht die rust. Hij dacht, als ik nou maar precies op die lijn loop en alle regels in acht neem, zou ik dan die rust vinden? Maar blijkbaar had hij het niet gevonden. Anders had hij die vraag niet gesteld aan Jezus. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En Jezus wilde hem uitleggen, al doe je nog zo je best, dat gaat je niet lukken op jouw manier. Ik ben gekomen. Wie mij zoekt en vindt, die mag die rust ontvangen. Zoals King Gabaan zong in dat lied. Je hoeft maar één ding te doen. Er zijn. Ja, maar hier, dat is te makkelijk hoor. Dat is veel te makkelijk. Ik ga toch mijn best doen. Ik ga het toch verdienen. Nou ja. Als je dan een keer hout sprokkelt, zit je al fout. Het gaat je nooit lukken. Nooit. Als je op die manier die rust wilt vinden, uit eigen kracht, door volmaakt en perfect te zijn, dan gaat je nooit lukken. Sterker nog, kans op een burn-out is aanwezig. Jezus zegt, kom tot mij. En ik zal je rust geven. Maar dan moet je wel van mij willen leren. Een lerende houding. Leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Aldus zul je rust vinden voor je ziel. Op die manier. Niet door vanuit de verkeerde motivatie enkel je best te doen. Natuurlijk mag je je best doen. Moet je je best doen. Daar worden we toe aangemoedigd. Maar doe je dat om mensen te pleasen? Doe je dat om iets te verdienen? Wat is je motivatie om je best te doen? Ik ken jongelui die zijn al heel jong getrouwd. Want je mocht niet samenwonen. Op zich een goede gedachte. Maar wat was hun motivatie? Waarom deden ze dat? Omdat ze daar zelf van overtuigd waren? Het is tijd dat we gaan trouwen, we willen dat. Of omdat de sociale druk zo hoog was. Die laatste motivatie is niet van God. Dan doe je iets om mensen te pleasen. Ik noem een extreem voorbeeld, maar er kunnen talloze dingen zijn waarom wij iets doen of laten. Ik heb het er niet over dat je rekening houdt met iemand. Dat je een ander respecteert en dat je zegt, nou, ik pas mijn muziek aan, ik pas mijn kleding een beetje aan, ik pas van alles aan. Ik eet geen vlees, want hij of zij is vegetariër en die komt bij mij op visite. Nou, dat is rekening houden. Maar als je zegt, ik ga stiekem vlees eten, maar als die ander het ziet, dan zeg ik, nee, ik ben vegetariër. Dan ben je al aan het pleasen, dan ben je niet meer echt. God kijkt elke keer naar ons hart. Waarom doe je iets? Ik meen dat het Habakkuk is zo, waarin God zegt, ik wou dat ze die deuren van die tempel is dicht spijkerde, want ik kan het niet meer aanhoren, al dat lofprijzen, want ze doen het niet om mij te behagen, ze doen het omdat het hun systeem is. En daar hou ik helemaal niet van. Wat is je motivatie? We hoeven niks te verdienen. Elke keer als wij denken, nu moet ik mijn best doen, anders hoor ik er niet bij, dan hebben we het niet gesnapt. Dan zijn we bezig om de wet te houden. Paulus zegt, vervloekt is wie zich laat besnijden. In dat kader. Ergens anders besnijdt hij Timotheus terwille van de Joden. Dat doet hij omdat hij zijn boodschap wil brengen. En als die Timotheus niet besneden was, kon hij niet naar binnen. Hij denkt, maakt mij niks uit. Dan doen we dat gewoon. Maar als je het doet om erbij te horen bij God. Hij zegt, ja, dan moet je dus al die regels gaan houden. Mag je ook geen hout meer sprokkelen op de Sabbat. En dan kan je dus het nooit vinden, die rust. Hoe kun je de rust vinden? Alleen maar op je knieën zeggen, dank u wel, Heer. Ik ben er en ik neem het aan, uw geschenk. En dan begint het om in die rust te blijven. Nederig en zachtmoedig worden. Ik ben het niet van mezelf. Geduldig ook al niet. Ik wil het allemaal en ik wil het nu. Dan zegt God, wacht. David heeft ook zo'n hele psalm. Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Heer mij aan. En dan worstelt hij met zijn problemen en het antwoord aan het eind is één zin. Wacht op de Heer. Wachten is dus ook een antwoord soms. Wij willen een ja of een nee. En soms zegt God, wacht, het is nog niet de tijd. En om dan te zeggen, dank u wel, Heer, voor uw antwoord, vind ik moeilijk. Ik wil een ander antwoord. Ik wil het op mijn manier. En hij elke keer zegt de Heer Jezus, kom tot mij. Ik wil je rust geven. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Leer van mij. En dat is het goede nieuws. Als je al 40 jaar christen bent en je bent nog steeds niet tot de rust ingegaan. En dan zegt de Hebreeënbrief, vandaag kan het. Nu. Niet morgen, nu. Gewoon door te zeggen, Heer, ik accepteer uw manier. Ik ga het op uw manier doen. En misschien lukt het niet meteen. Dan mag je weer proberen. Elke keer weer. Rust. Dat heeft niks te maken met op je luie krent zitten. Geloof is een werkwoord. Geloof is praktijk. Als je Hebreeën 11 leest, een paar hoofdstukken verder, dan wordt er gesproken van geloofsgetuigen. Allerlei gelovigen die in het Oude Testament met God leefden. En het gaat allemaal over mensen die dingen deden. Abraham kwam in actie toen God zei, je moet je zoon offeren. Hij kwam in beweging. Noach ging planken zagen toen God zegt, je moet een ark bouwen. Hij geloofde, maar hij deed er iets mee. En al die voorbeelden die genoemd worden van Sarah, van Abraham, die op pad ging ook. En nog allerlei andere voorbeelden. Die mensen geloofden en het had in hun leven gevolgen. Dat is geloven. Geloven is niet, ja, ik zet mijn handtekening onder de geloofsbelijdenis van de christengemeente en ik ben binnen. Nee, Jacobus zegt, de duivel gelooft ook dat God bestaat. Dat is niet genoeg. Wil je van hem leren? Wil je contact? Wil je voortdurend met hem omgaan? Het is een leerproces, voortdurend. En daar hebben we elkaar voor nodig. En daarom is het zo goed om op de eerste dag van de week elkaar te ontmoeten. Voordat we aan het werk gaan te zeggen, laten we ons eerst afstemmen. Wat is Gods manier? En geloof is dus gewoon die streep overgaan en zeggen, ik ga het op Gods manier doen. Zijn wil wordt mijn leidraad. En dat is niet altijd simpel, want er staat aan het eind van hoofdstuk 4 dat het woord van God levend is en krachtig. En dat het ziel en geest, dingen van mijn gevoel, mijn eigen denken en willen en de dingen van God, van de geest, vaneenscheidt. Met hulp van Gods woord en zijn geest kunnen we al zoekende onze weg gaan en elkaar daarbij helpen. Ik ga eindigen met nog een paar opmerkingen. Wat is onze motivatie, heb ik al een paar keer gezegd. Paulus zegt als hij het evangelie verkondigt niet van, nou ja, dat moet nou helemaal. We moeten op pad, God heeft het gezegd, hè. Ga dan heen. Nee, hij zegt, de liefde van Christus dringt ons. Ik doe het niet omdat ik anders maar een zesje verdien. Ik doe het omdat ik dat goede nieuws wil delen met anderen. Ik kan het niet nalaten. De liefde van God. En als je elkaar vermaant, doet dat dan niet van, ja, maar er staat in het woord. Nee, de motivatie moet zijn liefde. De liefde moet de reden zijn. Vermaning. In de openbaringen lees je, als je die eerste liefde mist, dan heb je de plank misgeslagen. Dan is je motivatie niet goed. Niet de rust van het werk in het nieuwe verbond, maar rust in het werk. Ik las een woord, perpetual Sabbath rest. We zijn al eeuwen op zoek naar de perpetual mobile. Dat is een apparaat wat oneindig blijft bewegen. Een klok die je nooit hoeft op te winden of een nieuwe batterij. Maar niemand heeft het ooit ontdekt. Maar God wil ons die eeuwige, voortdurende rust in het werk geven. En in dat kader wordt er gezegd, ik loop de wedloop. Dat klinkt helemaal niet rustig, hè? Een wedloop is ervoor gaan. Maar altijd op basis van de genade. En dan zegt Paulus ook, ik jaag ernaar om hem te kennen. Ik zet alles op alles. En aan de andere kant zegt hij, ja, ik ben er nog niet. Ik ben al volmaakt in Christus. Door hem heb ik het al gevonden en toch jaag ik ernaar om te groeien. Om hem beter te leren kennen. Weer zo'n paradox. Ik sluit af met een voorbeeldje uit het Oude Testament. Daar had je slaven. Dat is niet zoals in de VOC-tijd, maar toch wel mensen die niet weg mochten lopen, want ze waren het eigendom van hun heer. Maar volgens de wet, na 6 jaar, moesten ze vrijgelaten worden. Maar dan was er een optie, want niet alle slaven hadden het slecht. Die waren soms met heel hun gezin, die woonden bij hun baas, en dan konden ze ervoor kiezen om vrijwillig slaaf te blijven. En dan hadden ze een symbool. Dan werd je bij je oorlel gepakt. En dan namen ze een priem. Zo'n heel scherpe punt. Hè? En dan met een hamertje zo bij de deurpost. Tik, een gaatje erin. Dan denk je, oeh, dat is barbaars. Maar heel veel meisjes doen dat al als ze 8 zijn. Dus zo gek is het niet. En dan had je een gaatje in je oor. En misschien kwam er ook wel een belletje in. In elk geval, ze waren als het ware verbonden, hè, met die priem aan hun baas. Aan zijn huis. Een vrijwillige keus. En Paulus zegt, of je nou wel of niet kiest, je bent altijd slaaf. Je bent of een slaaf van de zonde of van Christus. Alleen jij mag kiezen. Wiens slaaf wil je zijn? Wil je een slaaf van de zonde zijn? Dan is daar stress. Dan is daar druk. Dan is daar presteren. Dan is daar altijd tekortschieten. Of wil je het juk van Jezus dragen? Mijn last is licht, mijn juk is zacht. Kom tot mij als je vermoeid en belast bent. Ik wil je rust geven. Niet één dag in de week, elke dag. Die ene dag is nog maar een afschaduwing van de werkelijkheid waarvan Jezus zegt, nu bied ik het je aan. Zullen we bidden? Vader, wat een onvoorstelbare genade die u ons aanbiedt. Om elke dag te mogen rusten. Om niets te hoeven verdienen. Om gewoon er te zijn. Te wandelen met u aan rustige wateren. We vinden het lastig, Heer. Zo vaak lopen we weer in de valstrik. Dat we het toch zelf moeten verdienen. Vergeef het ons. Help ons om zelf en ook elkaar aan te moedigen om tot die rust in te gaan. Niet morgen, maar nu. En dank u dat u ons elke keer erop attendeert. We prijzen u daarvoor in Jezus' naam. Amen.